cultuurhistorica, verbonden aan het Lucas Instituut van de Universiteit van Leiden. En Jacqueline Hielkema doet onderzoek op het gebied van het verband tussen schriftvervalsing en de vroegmoderne kunst. En voor eerst is zij docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden en coördinator bij Bril Nijhoff Writing Institute. De illustraties in de brochure zijn afkomstig uit een speciale collectie van de bibliotheek van de Leidse Universiteit. Als u vandaag specifieke vragen hebt over de tekst van het officieel jaarverslag, neem dan het jaarverslag bij de hand en noem het paginanummer. Uiteraard kunt u ook vragen stellen vanuit de brochure, maar dan ook graag met noeming van het paginanummer. Voor de goede orde, wij bespreken vandaag het formele rapport voor de aandeelhouders, waarvoor ook goedkeuring is ontvangen van onze accountant. Van vorig jaar vergadering bestaat er een besluitenlijst plus een uitgebreid verslag en een volledige geluidsopname op de website. En dat gaat dit jaar ook natuurlijk opnieuw zo gebeuren. Opnieuw voor aanwezigen die behoefte hebben aan een simultane vertaalservice, graag aan u of u het woord wilt voeren of wilt horen in het Engels of het Nederlands, dat is allemaal mogelijk. Ofschoon Bril een internationale uitgeverij is en onze voertaal Engels is, vinden we toch op een dag als vandaag dat Nederlands de meest aangewezen optie is. Gezien het formele karakter van de stempunten, en deze zijn naar Nederlands recht of vinden hun basis in onze statuten. Een bijzonder welkom wil ik in de eerste plaats richten aan het bestuur van de Stichting Luchtmans, hier vertegenwoordigd door de heer Spruit. Voorts een hartelijk welkom aan bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Bril. De voorzitter, de heer Kuiper, zit achter de zaal. En de overige leden van het bestuur van het administratiekantoor, de heer Bol en mevrouw Van Rooij, zijn ook aanwezig. En heet ik welkom. Welkom aan de heer Spiesens, partner van Ernst & Young, van EY moet ik zeggen, onze accountant van onze onderneming, en zijn collega mevrouw Hemels. Samenwerking is opnieuw plezier geweest. Controle op de jaarrekening en de bespreking heeft een vlot verloop gehad. Door gewijzigde wetgeving zijn wij nu toe aan een nieuwe accountant. Voor het boekjaar 2015, de nieuwe accountant gaat het boekjaar 2015 vervullen. In deze vergadering gaan wij, staat op de agenda, gaan wij de nieuwe accountancykantoor aan u voorleggen. Ten slotte, welkom aan de leden van de ondernemingsraad, zit hier op de voorste rij, en aan alle wezigen van het management en staf van de Koninklijke Bril. Het juiste aantal aanwezigen en de aandelen en de certificaten die zij vertegenwoordigen zullen worden vermeld nadat de telling is verricht en die bij mij hier wordt voorgelegd. Belangstellenden die het verslag van de vergadering willen maken, zoals ik al eerder zei, die kunnen dat kenbaar maken. Bij de ingang, bij binnenkomst hebben ze het al kunnen doen of bij uitgang is het ook mogelijk. De gehele vergadering zal opnieuw worden opgenomen en op de website geplaatst. En daarom steeds, als u het woord wilt voeren, dan verzoek ik u wachten tot u de microfoon krijgt en noem uw naam en uw affiliatie. In lijn met de Corporate Governance Code heeft het administratiekantoor opnieuw besloten aan certificaathouders volmacht te geven of hun steminstructies te aanvaarden om ter vergadering te kunnen stemmen conform hun wensen. Zulks in overeenstemming met het aantal door hen gedeponeerde certificaten. Bij binnenkomst treft u het register wat u heeft kunnen tekenen. Het AK-kantoor heeft, weten we hoeveel steminstructies ontvangen?
Nul.
Nul. Nogmaals, welkom aan allen. We zijn verheugd over uw belangstelling en over uw teken van betrokkenheid dat u hier deze zaal wilt vullen. Op uitdrukkelijk verzoek 1 uur is de begintijd van deze vergadering met een half uur vervroegd. En wij hopen vandaag na afloop meer gelegenheid te hebben voor informele ontmoeting met u. Dat vergt uiteraard vlotte presentaties en hierbij kijk ik de directeur ernstig aan. In het kader van open verkeer met certificaathouders hechten wij bijzonder aan de goede traditie om alle aspecten van onze onderneming, in het bijzonder de beschermingsinstructies, te bespreken. Daarmee ook de zeer regelmatige gedachtenwisseling wenselijk rondom de vormgeving van de onderneming in zijn algemeenheid, de samenstelling van het aandelenkapitaal, het dividendbeleid, de strategie, en ik nodig u graag uit hier straks het woord over te voeren. Gezien de nieuwe richtlijnen is ook speciale ruimte in de agenda voor de bezoldiging ingebouwd. Dan komen we nu toe aan punt C en 2a van het jaarverslag. Opnieuw besloten is om het jaarverslag elektronisch uit te geven, maar gezien, en ik heb het al eerder gezegd, het aantal verzoeken is ook een beperkte oplage in druk gemaakt voor verspreiding. De brochure Bril in 2014 geeft ruime aandacht aan de omgeving van Bril en blikt krachtig terug op het verslagjaar en presenteert zo helder mogelijk toekomstplannen en ambities. Onze directeur die zal de belangrijke verschillen tussen ons beleid zoals dat toegelicht is in 2014 en wat er nu is gepubliceerd toelichten en wat er nu is gepubliceerd en ter bespreking voor ligt. Hij zal hier in zijn presentatie nader op ingaan. Nu eerst punt 2a, bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen. Het verslag is, zoals u hebt kunnen zien, opgenomen op pagina 9 van het jaarverslag en pagina 9 van de brochure. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen met de directie vinden in beginsel tenminste 6 maal per jaar plaats. Het afgelopen jaar was het 7 maal. Eenmaal hebben we in ons Boston-kantoor zijn bijeengekomen en tijdens dat bezoek hebben we ook ontmoetingen in de Verenigde Staten gehad met bibliothecarissen, met grote afnemers en met auteurs. Daarnaast is er nog eenmaal telefonisch overleg geweest en zoals gebruikelijk is er tussen ons het informeel overleg met de directeur wat allemaal ad hoc plaatsvindt. De Raad van Commissarissen en de directeur volgen een zogenaamde vennootschappelijke kalender, waarbij stelselmatig bepaalde zaken aan de orde komen. Ik noem hier kwartaalrapporten, inclusief telkens elk kwartaal de latest estimate voor het komend jaar. Trading updates in kwalitatieve bewoordingen. Zoals u weet, wij zijn geen erg grote voorstanders van cijfermatige rapporten per kwartaal. In het voorjaar van elk jaar vindt de bijstelling plaats van het strategisch plan van Bril. En in het najaar wijden we ons met name aan de begroting voor het komend jaar. Tussentijds terugkerende cashflowprognoses, risicoanalyses en rapportages over onderhandenwerk, over major reference works, over IT-projecten en over het potentieel van management en over managementopvolgingen. Nog één zaak wat regelmatig aan de orde komt in onze besprekingen zijn de beoordelingen van wat Bril uitgeeft in vormen van boeken en tijdschriften. En in de meerderheid van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt een presentatie door een van de uitgevers gegeven. En daarbij volgen we in de kwartaalrapporten per uitgeefunit wat er is uitgegeven en ook bijzondere aandacht voor belangrijke werken in ontwikkeling. En tot slot is een van ons in de Raad van Commissarissen zelf, en ik heb Katharien, een uitgeef-expert. Indien er mogelijkheden zijn voor acquisities, worden die zeer uitvoerig besproken in de context van een voortdurende strategische verkenning. Dan vindt jaarlijks een gesprek met de accountant plaats. En daarin komt controle aan de orde, maar ook uitvoerig de zogenaamde management letter. Tevens heeft er ook dit jaar een gesprek met de accountant plaatsgevonden buiten aanwezigheid van de directie en de staf. In 2014 is er geen reden geweest om aparte vragen namens de Raad van Commissarissen te stellen aan de accountant. Uiteraard, en ik zei het al bij eerdere gelegenheden, kan het op gebied van financieel management informatie altijd nog beter. En dat is een continu leerproces. Daarom ook het afgelopen jaar in de managementrapportage nog meer aandacht geweest voor niet-financiële stuurinformatie. Het gaat daarbij onder meer om aantallen en trends bij voorraadmutaties, verkooppatronen, ontwikkelingen in de abonnementsstanden en de invloeden van consortia daarop, maar ook ziekteverzuim. En zeer interessant zijn de nieuwe dashboards, waarbij wij uitvoerig een beeld krijgen voor alle producten en ook voor alle afdelingen, bijvoorbeeld marketing. Bij marketing het gebruik van elektronische platforms en onder meer ook de rol van de sociale media die telkens maar verder toeneemt. Eenmaal per jaar staan wij als Raad van Commissarissen uitvoerig stil bij ons eigen functioneren. Wij vragen daar meestal aan één van ons om dat voor te bereiden en om zijn of haar visie te geven over wat er de afgelopen maanden zich heeft voortgedaan in onze interactie. Maar wij overwegen ook, en we hebben nu een aantal veranderingen nu snel achter de rug, waarbij we even tot rust moeten komen, maar we overwegen ook waar dat gewenst zou zijn om hulp van derden hierbij in te roepen, om te zorgen en ons zeker wat te stellen dat wij optimaal met elkaar functioneren en ons toezicht over BRIL uitoefenen. Ook in 2014 is er de nodige aandacht geweest voor corporate governance, over het aandeelhoudersbeleid en over onze zienswijze zoals verwoord in het bericht van de Raad van Commissarissen. En u treft in ook in de brochure en het jaarverslag een apart hoofdstuk over corporate governance. In het hoofdstuk risicomanagement is uitgebreid ingegaan op de strategische en operationele en financiële risico's en de maatregelen die genomen zijn om deze te beperken. De vergadering van het bestuur van de Stichting Luchtmans heeft plaatsgevonden op 17 april. Daarbij is, evenals vorig jaar bestuur, de verandering van de statuten gesproken, de grondslag en de onafhankelijkheid van de vennootschap. En lees in het verslag van het stichtingsbestuur op pagina 30 van het jaarverslag en pagina 35 van de brochure. Dan kunt u daar meer over vinden. Ik nodig wie dat wil uit om het woord te voeren, opmerkingen te maken of vragen te stellen over het beleid van de Raad van Commissarissen. Is er iemand die het woord wil voeren? Zo niet, dan geef ik nu graag het woord aan de directeur. Die gaat een korte schermpresentatie geven over onze strategie en over de belangrijkste gebeurtenissen in 2014. Daarna geeft ook hij het financiële overzicht. Vorig jaar was dat de heer Moret. Maar de heer Moret is in april, heeft hij BRIL verlaten, na 5 jaar als CFO. En heeft een mooie stap voorwaarts gemaakt voor hemzelf en is algemeen directeur geworden van de Zeeuwse Bibliotheek. En wij wensen hem veel succes toe in deze belangrijke nieuwe rol. De heer Pabrue zal u apart inlichten over zijn opvolging. Meneer Pabrue.
Dank u wel, voorzitter. Ben ik goed te verstaan? Ik vrees, omdat ik de enige optredende ben bij gebrek aan een figerende CFO, die er volgend jaar wel zal zijn, dat ik inderdaad flink op moet schieten, want anders wordt het een monotone monoloog en dat wil ik u graag besparen. De opzet van de presentatie is, zoals gebruikelijk, een kwalitatief verhaal over de trends, de zaken die ons bezighouden, wat er gebeurd is in de markt, maar ook in het bedrijf, gevolgd door een korte schermpresentatie van de financiële resultaten. Ik word daarbij bijgestaan door de controller, ook al sinds jaren bij Bril Itse Wiarda op de eerste rij. Hij heeft mij beloofd dat hij mij de mond zal snoeren als ik uit zou mogen glijden. U zal verder zien, maar dat bent u gewend, dat de schermen die we laten zien in de Engelse taal zijn gesteld. En ik hoop dat u ons toestaat om dat als een soft landing te gebruiken voor een toekomst waarin wij toch heel graag in de Engelse taal en alleen in de Engelse taal willen rapporteren. Het wordt toch steeds ingewikkelder intern, maar ook qua kosten, om vrijwel gelijktijdig of kort na elkaar eerst in de Nederlandse taal te rapporteren en vervolgens in het Engels. Dus wij zijn voornemens om de Nederlandse taal alleen nog maar te gebruiken voortaan voor samenvattingen, voor persberichten die ook nog steeds in de Nederlandse taal zullen verschijnen. Maar dan is al het onderliggende werk in de Engelse taal, dat scheelt ons geweldig veel moeite en kosten. U bent van mij gewend dat ik even kort stilsta bij de beeldtaal die we dit jaar oproepen. En u ziet hier iets, een conversation piece zou je het kunnen noemen. Het zijn twee vleugelstukjes van, zoals u misschien weet, een 18e-eeuwse print van Kramers. Een wetenschapper of quasi-wetenschapper die dacht dat hij een nieuw species had gevonden, maar had de zaak bedot. Hij heeft bestaande vlinder met zwart penseel wat stippen gegeven en voilà, een nieuwe soort was geboren. We hebben dat amusante verhaal, die episode uit de wetenschapsgeschiedenis gekozen, omdat het ook een kijkje geeft in de rijke collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, maar ook omdat het een facet is van een nieuw ontwikkeld programma wat vrij goed gaat, wetenschapsgeschiedenis. Een verbijzondering, zo u wil, van intellectuele geschiedenis die bij Bril natuurlijk al heel lang bedreven wordt. En zoals de voorzitter al zei, hebben wij een deskundige gevonden die daar een licht, amusant licht op laat schijnen. Dit jaar, of anders begin volgend jaar, zal ook een bundel, een album Amicorum verschijnen ter ere van Anthony Grafton, bij het Institute of Advanced Study in Princeton, hoogleraar intellectuele geschiedenis. En die is eigenlijk expert op dat gebied van wetenschapsvervalsing. Dat is een heel relevant onderwerp, omdat, zoals u weet, er wel gedacht wordt dat er perverse prikkels zijn voor wetenschappers om veel te publiceren en dingen uit hun duim te zuigen. Nou, dat allemaal niks nieuws is, dat wilden we eigenlijk graag met dit historische artikel aantonen. Wat we ook daarmee kunnen aantonen is dat de rol van uitgevers in het verspreiden van kennis eigenlijk een hele vitale is geweest vanaf de vroegmoderne tijd en nu met het internet, dat behoeft geen betoog, razendsnel. Maar dat de rol van de uitgever uiteindelijk er ook is om de dieven en de daders te ontmaskeren. En wij doen dat, zoals u weet, door een hele strenge vorm van peer review, voor een wetenschappelijke beoordeling van het materiaal, zodat het kaf van het koren wordt gescheiden. Nou, wij houden ervan om iets in de beeldtaal te laten zien, waardoor wij iets over onszelf kunnen laten zien. Of anders gezegd, door het beeld moet de inhoud van Bril eigenlijk schijnen. Ik heb beloofd dat ik niet te somber zal zijn en ik eindig ook met een upbeat noot. Maar we willen ook eerlijk zijn met Noord-Nederlands realisme, zeggen waar we niet tevreden over zijn in het afgelopen jaar. Tot en met november zag het er allemaal heel redelijk uit. We hadden zo'n 4% groei. hield niet over, maar daarmee konden we ook, denk ik, koststijgingen heel aardig absorberen. Maar tot onze eigen verrassing, en we zijn nog steeds aan het kijken wat daar nou eigenlijk achter ligt, bleek december de laatste decembermaand in 7 jaar te zijn. En daardoor viel eigenlijk een heel stuk van die voorsprong weg. En konden wij met onze kostenstructuur ook niet veel verder. Nou, hoe kwam het? In eerste instantie toch vooral omdat de bijzondere eindejaarsverkopen, die je nog wel eens aan bibliotheken die geld over hebben kunt doen, die zorgvuldig voorbereid worden, soms jarenlang, die bleven voor het grootste deel uit eind vorig jaar. En daardoor zakte die omzet in december. Als je kijkt regionaal, dan moet je zien dat hoewel Azië geweldig veel belofte herbergt, het toch een hele wispelturige markt is met ups en downs. En voor heel Azië gold dat vorig jaar niet erg meeviel. Wij verwachten daar heel veel potentieel, maar dat is vorig jaar, en zeker aan het eind van het vorig jaar, niet gebleken. En heel in het bijzonder, dat behoeft natuurlijk niet zoveel verwondering, was het Midden-Oosten echt een rampenmarkt. Je kan er ook heel moeilijk reizen in sommige landen. De regeringen daar en de instellingen hebben een heel wat anders aan hun hoofd dan collection development. Ik kom daar zo direct nog op. En wij misten dus hele forse verkopen die we nog juist eind 2013, het laatste jaar van een zeer ervaren verkoper die wij in dienst hadden, Veronica van Nieuwenhuizen, voor wie haar nog kennen. Die had dus in 2013 geweldige resultaten behaald en in 2014 bleven die uit. En we hebben dat toch niet tijdig genoeg zien aankomen. Anders hadden we daar ook wel voor gewaarschuwd en geprobeerd rekening mee te houden. Er zijn absolute lichtpunten. Wat wij heel belangrijk vinden is dat de recurring revenue, de vervolgomzet en dan vooral de vooruitbetaalde tijdschriftenomzet, dat die blijft groeien. Daar zitten twee stukken aan. Je moet natuurlijk je abonnees factureren. Die gaan dan vooruitbetalen. Maar voor de omzet onder IFRS mag je hem pas stellen als je ook daadwerkelijk die afleveringen hebt uitgeleverd. Nou, dat hebben we vorig jaar met vereende krachten zeer goed gedaan. Dus we hebben ook heel stevig ons gehouden aan die publicatiepatronen. En daarom is ook de omzet, de gerealiseerde omzet van tijdschriften, goed gegroeid. Ik laat er daar straks meer van zien. Maar als je toch alles bij elkaar optelt, dan was die omzetgroei lang niet voldoende om onze hogere kosten te lijf te gaan. En daardoor stond onze winstgevendheid onder druk. Ik kom straks in detail nog wel terug op het hoe en waar precies. Als je kijkt of er dan misschien toch dingen aan de hand zijn die wat sluipenderwijze tot ons komen, dan is dat ook misschien wel zo. Het lijkt er toch op dat wereldwijd, en dan met name in de westerse wereld, het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs, in een dynamiek is verzeild geraakt, gedeeltelijk politiek. Gedeeltelijk heeft dat ook met populatie te maken. Denk aan een vergrijzende bevolking in Japan, waardoor er minder studenten komen, waardoor er minder geld naar universiteiten gaat. Dus het heeft verschillende gezichten. Maar het heeft er wel gezorgd dat die voor ons altijd zo voorspelbare, bijna saaie bibliotheekmarkt toch aan het veranderen is. Een van de verschijnselen die je ziet is dat bibliotheken die vroeger just in case een representatieve collectie beschikbaar wilden hebben voor hun wetenschappers, dat nu aan het heroverwegen zijn. En dat is voor ons niet prettig, omdat ze, ik zal daar zo direct iets meer over zeggen, hun aankoopbeslissingen gaan baseren op het daadwerkelijk gebruik van materiaal. En als je toch een echte NIS-uitgever bent zoals we zijn in de humanities, dan hoort daar niet hele hoge gebruikscijfers bij. Dat vind je in andere vakken. En wij zijn dus veel meer gebaat bij een bibliothecaris die zegt, ik wil een representatieve collectie hebben. En er zijn een aantal universiteiten en universitaire netwerken die daar op dit moment naar aan het kijken zijn. Doordat die markt onrustig is, zie je ook dat de kanalen naar die markt toe wat op drift raken. We noemen dat maar even de intermediaries, maar daar kunt u een tijdschriftenagent onder verstaan of een verzendboekhandel. Zo ging vorig jaar het inmiddels Leidse bedrijf Swets en Zeitlinger na meer dan 100 jaar patsboom failliet. Ons onder andere achterlatend met wat debiteurenproblemen en toch een enorme schokgolf in die universitaire wereld. Maar je ziet het ook veel breder. Op dit moment heeft EBSCO zeg maar natuurlijk heel veel van die verloren gegaane business opgepikt. EBSCO was al de grootste, is het nou nog meer. Maar EBSCO heeft ook de grootste boekhandel ter wereld net overgenomen. En dan niet met het oog om papieren boeken te gaan verhandelen, maar elektronische boeken. Dus we hebben nu ineens een ongelooflijke consolidatieslag in die markt. Wat allerlei dingen tot gevolg heeft. Onder andere dat de grote concurrent van EBSCO, die heet ProQuest, op 30 april de op één na grootste e-book handelaar in de wereld heeft overgenomen. Dus in mum van tijd zie je ineens van een veld van zo'n 6-7 spelers eigenlijk maar 2 bovendrijven. Nou hebben we op dit moment geen last van zeg maar hun koopkracht. Zij oefenen die niet uit. Ik zie dat ook niet snel gebeuren. Maar het levert ongelooflijk veel geruis in de bibliotheekmarkt op. Een andere bijzondere trend is, en die geeft nog maar weer eens aan hoe slecht voorspelbaar die ontwikkelingsgang is, dat vorig jaar bij ons, maar niet alleen bij ons, ik weet het ook van collega's en concurrenten, de groei van de elektronische edities versus de papieren gedrukte ineens vlak bleef. Nou, dat we zijn opgehouden om dat te gaan voorspellen, maar we rekenen er natuurlijk wel op dat die trend zich voortzet. Afgelopen jaar niet. En dat heeft ons er toch toe gebracht om te kijken wat er nou aan de hand is en wat wij er ook met name aan kunnen doen. Als we kijken naar wat er eigenlijk goed ging en waar we ook blij mee zijn, dat merken we ook in de auteurs en in de klantenmarkt, is dat de nieuwe uitgeefprojecten die we zijn begonnen, u herinnert zich theologie, filosofie, wetenschapsgeschiedenis, dat die eigenlijk zich heel voorspoedig ontwikkelen. Ze zijn klein, maar laten een gezonde en attractieve groei zien. Dat zie je dan ook over de hele breedte als het gaat om work in progress voor de financieel geïnteresseerden of de pijplijn van nieuwe producten. Daar komen schitterende mooie dingen aan die er soms ook jaren in hebben gesluimerd. Een voorbeeld wat ik u niet wil onthouden is een uniek woordenboek van het klassieke middeleeuwse Chinees. Nou, dat bestond niet, bestaat nu wel en dat is fijn van bril. Ook nog heel leuk om hiervan te vertellen is dat wij de auteur hebben vrijgesteld om dit boek te compileren. Daarmee zijn we ook echt dan eigenaar geworden van dat werk en hopen dus ook dat op verschillende manieren te gaan exploiteren. Maar zo zit er ook namens Segaars, zonder dat wel iets zeggen, het prachtige woordenboek van Montanari aan te komen. En zo zijn er een aantal hele grote projecten waarvan wij ook hopen dat die de komende jaren, misschien wel tientallen jaren, voor goed inkomen zullen zorgen. Wat ook succesvol is gegaan, is het bij elkaar positioneren van onze open access activiteit. U weet, open access is een vooral politieke agenda die zegt dat onderzoek wat met publieke middelen is gefinancierd, ja, dat de publicaties daaruit dan ook naar het publieke domein moeten, voor iedereen gratis beschikbaar. En u vraagt zich dan af, wie betaalt dan voor die publicatie? Nou, dat zou dan de auteur of in de Nederlandse context NWO zijn, die dus een publicatiebudget meelevert. Nou, in de geesteswetenschappen en internationaal recht is dat niet reuze populair nog. Maar je kan toch ook niet helemaal weten hoe snel die bal kan gaan rollen. Dus we hebben alles keurig opgesteld. We hebben open access boekenprogramma's, primary sources programma's en 4 grote tijdschriften gelanceerd vorig jaar. Wat ons niet meeviel, ik denk strategisch nog steeds een juiste keuze is geweest, maar financieel niet meeviel, was hoe snel het programma van Hesse de Graaf groeide. Wij hadden daar 500.000 omzet per jaar ongeveer verwacht. En dat is zo blijven steken op 2 ton. Nou, dat zal dit jaar verder groeien. Maar daar heb je dus ineens een achterstand in tijd waar wij echt niet blij mee waren. Hoe komt dat? Het zijn toch projecten die zeer gecompliceerd zijn. Daarmee dus ook direct erg afhankelijk van het naleven van planningen van wetenschappers. En we hebben dat op de een of andere manier niet zonder interruptie kunnen doorzetten. Dat is heel anders dan bij Rodopi gegaan. Rodopi hebben wij, zoals het heet, Lock, Stock & Barrel, een mooie kleine Amsterdamse uitgeverij kunnen overnemen. Dat is heel zorgvuldig geïntegreerd. En dat heeft precies gedaan wat we ervan verwachten. En we verwachten daar ook voortgaande groei, ook programmatisch. Waar we blij mee waren en wat niet zo spectaculair misschien is, is dat we toch de vrees voor balansverplichtingen richting pensioenen hebben kunnen afweren. U weet misschien dat in 2009 wij een verzekerde regeling bij Interpolis hebben kunnen sluiten. Alleen na 5 jaar zei de verzekeringsmaatschappij, dat gaan we niet nog eens doen. Dat begreep ik, zelfs alsgene die geen verstand van verzekeringen heeft. En we hebben dus een ander huis moeten zoeken. We hebben dat bij het pensioenfonds van de grafische bedrijven gevonden, die een onder IFRS geaccepteerde CDC-regeling, oftewel toegezegde bijdrageregeling, heeft geïmplementeerd. Nou, dat is een heleboel werk. Daar is ook de goede samenwerking met een ondernemingsraad bij nodig. En ik wil die graag ook hier bedanken en ook het bestuur van de oud-werknemers van Bril, om dat toch met elkaar tot zo'n goed einde te hebben kunnen brengen. Er zijn dus nogal wat uitdagingen. We hebben met name gezien dat de gedrukte boeken in Noord-Amerika nog steeds te lijden hadden. Andere jaren was dat wel eens vanwege hoge retouren, zoals u misschien herinnert. Nu is het toch een aarzeling bij de bibliotheken om printboekcollecties te blijven aanschaffen. Er zijn universiteiten zoals Michigan die dat eigenlijk stevast blijft doen, een beetje koppig. Die zegt, we willen zowel de elektronische versie als de gedrukte versie. Maar je ziet dat soort bibliotheken toch wat in de minderheid raken. En alhoewel wij alles printing on demand doen, en dat gaat ook goed, zie je dat die boeken voor de toekomst kopen bij bibliotheken minder op de voorgrond is. Wij zien dat waar wel gekozen wordt voor de elektronische editie, dat druk op onze omzet legt. Als wij een abonnement aanbieden, zowel gedrukt als elektronisch, dan is daar een pakketprijs voor. Dat kan voor ons ook heel goed. Als een bibliotheek dan zegt, nou, laat die gedrukte versie maar achterwege, dan krijgen ze een iets lagere prijs. Dat is ook logisch. Maar bij tijdschriften, dat is ongeveer 10% van de abonnementsprijs. En elk jaar zien we weer een paar procent wat die weg opgaat. Dus daar kunnen we ook niks tegen doen. Het is ook niet verder heel ernstig, maar het betekent wel dat je een beetje een vals plat hebt om je omzet te sturen. Wat we eigenlijk vervelendste vinden, is dat evidence-based collection development, zoals ik net zei. En dat kun je ook wel zeggen pick and choose. Bij uitgevers heet pick and choose, pick and lose. Want dat is niet goed voor uitgevers. Je hebt veel liever dat je bij verschijnen een captive audience hebt, een groep van trouwe klanten die dat afneemt. En het is altijd gevaarlijker en moeilijker om zeg maar op bestelling, op gebleken vraag te publiceren. Maar er zijn zo langzamerhand een hele veelheid van nieuwe modellen. De gekste is wel een short-term rental. Dat betekent dat je een e-book voor een weekje huurt. Nou, alles kan, maar ik kan u verzekeren dat dat natuurlijk niet een prettig model is. De uitgevers keren zich daar ook tegen. En ik denk dat die boze droom ook wel weer voorbij gaat. Maar zo zie je elke keer nieuwe verschijnselen. Zij die dachten dat Spotify betaald een groot succes werd, zijn ook weer bedrogen uitgekomen. De streaming op het internet is op dit moment ook niet een model wat kennelijk robuust is. En zo zitten bibliotheken en uitgevers eigenlijk constant te kijken hoe de bal zal rollen. Nou weet u dat we niet alleen van eigen omzet afhankelijk willen zijn. We willen graag strategisch bijkopen. En ik moet zeggen, in 2013 waren we er dichtbij. Ik heb u dat eerder gezegd, met mooie, forse acquisities. Een in Engeland en een in Duitsland. Die voor onze neus werden weggekaapt. En in 2014 is er eigenlijk heel weinig substantieels op de markt gekomen. We hebben gelukkig Rodopi kunnen kopen. Daar zijn we blij mee. Maar heel veel projecten waren er eigenlijk niet. En waarom dat zo is, weet ik niet precies. We weten natuurlijk al heel lang dat gezonde familiebedrijven, dat is ongeveer het laatste wat een familie verkoopt. Dus daar moet je heel geduldig voor zijn. Net als een museumdirecteur eindeloos thee moet drinken bij weduwes om dat schilderij eindelijk te mogen kopen, geldt dat voor ons ook wel een klein beetje. Maar vorig jaar was het dan ook echt niet druk. U zal zeggen, nou toch ineens misschien tot uw verrassing bleek verhaal. En wat is dat dan toch aan het veranderen? Nou, ik zei al, dit is Noord-Nederlands realisme. Het blijft een groeimarkt. De wetenschappelijke wereld blijft wereldwijd groeien. Azië is een ongelooflijk potentieel. Dus u ziet hier niet een sombermans die denkt, we moeten hoognodig naar een andere markt. Nee, we zullen denk ik strenger en strakker moeten opereren. Maar de markt geeft absoluut mogelijkheden en we zijn uitstekend gepositioneerd om daar gebruik van te maken. Even toch een korte blik op zeg maar, ja, de gunningsfactor. Hoe hebben we het dan gedaan in onze markt? Wij krijgen behoorlijke complimenten over de grote bijzondere projecten die we hebben gelanceerd. Ik wilde ook wijzen op een encyclopedie van het Neo-Latijn wat op de tafel staat. Dat zijn unieke producten die niet veel uitgevers nog kunnen en durven aangaan. En die komen dan ook in aanmerking voor een Choice Award. Een Choice Award is een aanbeveling van een organisatie in Noord-Amerika aan public libraries en grote universiteitsbibliotheken om dat ding aan te schaffen, omdat je eigenlijk dat niet zonder zo'n soort naslagwerk kan. Ik noemde u al dat Chinese woordenboek, het Grieks-Engelse Montanari komt eraan. Dat zijn geweldige projecten. We zijn druk bezig om ook nieuwe producten voor de toekomst te creëren. De kosten gaan daar echt voornamelijk voor de baat uit. En dat zijn Brill's Research Perspectives. Wij willen in totaal 50 tijdschriften starten. We hebben de eerste 10 vorig jaar gecontracteerd en die zullen in 2016, met dat programma zijn we nu al bezig, beginnen te publiceren. Aan de kant van de digitale geesteswetenschappen, de digital humanities, is er een geweldig potentieel aan nieuwe type publicaties die eigenlijk allemaal elektronisch zijn. Daar komt geen papier aan te pas. Sterker nog, die nieuwe studies, die nieuwe research, kun je niet eens meer op papier drukken. Stel dat wij big data analyse doen. Stel dat wij geluidsfragmenten nodig hebben. Stel dat er video, bewegende beelden aan research te pas komt. Dan kun je dat natuurlijk niet meer tussen twee kaften in een boek kwijt. En wij zijn dus voortdurend bezig om te kijken op welke gebieden wij die nieuwe toekomst kunnen exploreren. Dat gaat niet heel hard. Maar we hebben nu toch afgelopen jaar 2 producten gevonden die echt al direct in een markt gezet kunnen worden. 1 is een iconografische kunsthistorische databank, Archives. Ik raad u zeker aan om eens een keer een kijkje op het internet te nemen of via de Brill-site om eens te zien wat dat doet. Maar dat beschrijft plaatjes, zodat je ook op het hele internet naar plaatjes kunt zoeken terwijl je tekst gebruikt. En dat is veel verfijnder dan dingen als Google. We hebben ook een geografische schil gelegd onder een geweldige database van procesverbalen van de British Navy. De Britse marine, toen zij nog de Rules the Waves deed, heeft allerlei schepen buitgemaakt en de bemanningen ondervraagd in verschillende oorlogen. En daar is dus een kolossaal archief gekomen wat voor historici, maritieme historici, ongelooflijk interessant is. En wat natuurlijk helpt als je dat kan visualiseren met landkaarten erbij. Nou, dat is ook zo'n digitale toepassing die wij vorig jaar hebben gevonden. En slowly but gradually groeit zeg maar die aanwezigheid van ons. Maar nou even terug naar wat we moeten doen om teruggaande winstgevendheid, want dat wil niemand, en zeker u als aandeelhouder niet, om die te adresseren. Eén ding wat je kunt doen is natuurlijk alleen maar naar de kosten kijken, maar we kijken ook niet alleen naar de businessmodellen, maar ook of wij onze pricing helemaal goed is. Dat wordt nogal eens veronachtzaamd. Auteurs roepen over het algemeen dat dingen veel te duur zijn en klanten soms ook. Maar je kunt daar wel naar kijken. Wat we hebben gezien is dat doordat wij bepaalde producten als eenmalige afkoop aanboden, kun je dus kopen en dan hoefde je daarna nooit meer wat te betalen, natuurlijk op termijn wel ten koste gaan van je vervolgomzet. Dus we zijn nu aan het kijken of we door de positionering van pricing de abonnementsmodellen eigenlijk niet wat meer weer in de aandacht moeten brengen. We weten dat we in Azië, door ook lokaal actief te zijn, dat potentieel moeten ontdekken. En we hebben net in april Lisbeth Canis van ons kantoor opgeleid hier naar Singapore gestuurd om een piepklein, lage kosten lokaal representative office te gaan bemannen. Een ding waar we naar moeten kijken is de dollar. U weet dat we een heel saai en strikt risicomijdend dollarbeleid hebben. Dat moet ook. Het laatste wat we willen is gokken. Maar nou hebben we jarenlang geklaagd over een zwakke dollar. Nou werd die dollar weer sterker. En wat zie je? Natuurlijk dat je kosten dan ook de pan uitreizen als die kosten in dollars luiden. Dus alhoewel we heel blij zijn met het feit dat ons kantoor in Boston zo mooi gegroeid is en zo aan belang wint, ook in Noord-Amerika, gaat natuurlijk de payroll in Boston door die sterkere dollar omhoog. We moeten dus opnieuw gaan kijken hoe we met die dollarafdekking om moeten gaan. Op welk moment wij ook prijzen door de sterkere dollar in Amerika willen verlagen. Of we ze überhaupt moeten verlagen. Of dat we zeggen, nou, wij hebben nu ook eens een paar jaar plezier van die sterkere dollar. Ik denk dat we gewoon nog wat zakelijker moeten gaan kijken naar die dollar. Feit blijft dat, als je naar onze kostenstructuur kijkt en zo'n stuk omzet, wat je verwachtte valt weg, dat die vaste kosten natuurlijk direct het probleem opleveren. En dat is voor een heel groot deel personeel. Daar kun je wel wat aan doen, dat doen we eigenlijk ook al. We zijn al jarenlang qua overhead stabiel, dat groeit helemaal niet. Aan de operations kant, dus het hart van het bedrijf wat de processen begeleidt, groeien we ook niet. En als er meer gedaan moet worden, dan doen we meer outsourcing en doen we meer flexibele inroepkrachten. En als we geïnvesteerd hebben, dan was dat toch vooral in de productontwikkelingskant, de uitgeefkant en de verkoop- en marketingkant. Maar ook dat kan bij een stagnerende omzet een probleem vormen. Dus wij moeten kijken hoe we dat op een verstandige manier, waarschijnlijk door gebruik te maken van natuurlijk verloop in eerste instantie, te lijf gaan. Maar we kunnen het niet hebben dat de loonkosten met zo'n 5% stijgen en de omzet niet. Want dan heb je het probleem direct bij de hand. Wij zijn ons dat zeer wel bewust. Dat geldt ook in zekere mate voor de operationele kosten. Ook die zijn niet zo variabel als je zou willen, tenzij ze echt direct meebewegen met de omzet, omdat ze heel vaak op jaarcontract met leveranciers bijvoorbeeld zijn gebaseerd. Nou, daar kun je ook niet ineens inbreken. Maar we zijn wel druk bezig om de onderhandelingen voor 2016 of later in dit jaar in 2015 aan te scherpen. Te zorgen dat we betere grip krijgen op die kosten. Dan tenslotte iets waar wij zeer aarzelend bij zijn, is dat al die nieuwe activiteiten die wij beginnen, en waarvan ik overtuigd ben dat die uiteindelijk met zijn rijpheid hebben dezelfde rendementen kunnen opleveren. Ja, als dat te lang zou duren, als we het ons op enig moment niet willen of kunnen permitteren, dan moet je misschien toch een aantal van die dingen samenvoegen om meer schaal te maken. Dat lukt je alleen maar als je dat echt goed diepgaand analyseert. Dus we zijn bezig om met de stofkam door alle nieuwe projecten, maar ook nieuwe uitgeefgroepen heen te gaan om te kijken of we dat verder kunnen optimaliseren. Distribution and fulfillment, dat is zoals u weet bij ons voor groot deel uitbesteed, behalve voor elektronisch product, want dat factureren we zelf. Dat gaat natuurlijk ook vanaf het internet makkelijk. Maar waar fysieke uitlevering aan te passen is, hebben we dat in Engeland en Amerika uitbesteed. En wij zijn bezig, en dat zijn grote onderhandelingen, om dat bij andere partijen, mogen ook dezelfde zijn, maar dan tegen andere condities onder te brengen, met ingang van 2016. En dan hebben we echt wel uitzicht op verdere verbeteringen daar. Ik wil een enkel woord zeggen over wat er intern is gebeurd. Belangrijk voor ons is continuïteit en die specifieke kennis die nodig is voor dit nichebedrijf. Herman Spruit, waarvan ik blij ben dat hij hier vandaag is, is zoals u weet met een overlap opgevolgd door Katrien Lucet. En vandaag zal aan u ter stemming worden voorgelegd de benoeming van Robin Hoijtema van Konijnenburg. Voor Roel Vrogaar, die na 8 jaar de board zal verlaten. En dan volgend jaar is de opvolging van de huidige voorzitter Van Heemstra aan de orde. Met heel veel plezier kan ik u aankondigen dat wij versterking en opvolging in het managementteam hebben. Per 1 augustus zal aantreden Olivier de Vlam, bij sommigen van u bekend. Op de kop af 20 jaar bij Wolters Kluwer geweest. Begonnen eerst 4 jaar in mergers en acquisitions. Heeft een diepe ervaring met overnamepraktijk. En is vervolgens toch vooral in control en oplopende control functies bij verschillende dochters, onder andere ook in Duitsland, van Wolters Kluwer actief geweest. Is nu VP of Finance van een van Wolters Kluwer's technologiebedrijven. Dus is zeer vertrouwd met de IT-wereld. En die is, alhoewel wij natuurlijk heel veel uitbesteden, toch heel dicht bij ons. We zijn natuurlijk toch in zekere zin een half IT-bedrijf geworden. Alhoewel we het niet zo noemen. Dus volgend jaar kan ik u met vreugde aankondigen, zal Olivier de Vlam hier dit verhaal, althans het financiële stuk, houden. En met tenminste evenveel plezier wil ik op iemand wijzen die hier in de zaal is. En dat is Peter Koeberg, helemaal achteraan. Daar ziet u hem. En hij is graag niet alleen bereid, maar ziet er naar uit om met u kennis te maken na de vergadering. Hij zal per 1 september toetreden. Eerst in een verkennende rol van International Market Development. En daarna per 1 januari zal hij Stephen Dane, de Amerikaan die kantoor Boston, onze wereldwijde verkoop en marketing leidt, zal hij opvolgen. En Peter Koeberg is na Unilever, Bols, Wessane ook intussen bijna een uitgever veteran geworden van zo'n 15 jaar ervaring. Begonnen in Kluwer Deventer, hij is ook van oorsprong jurist. En toen snel naar Dordrecht gegaan, waar Kluwer Academic was gebaseerd, waar ik oorspronkelijk ook vandaan kom. Kluwer Academic is opgegaan in Springer Verlaag. Daar heeft Peter ook de verkoopactiviteiten geleid. En tot zeer recent was hij algemeen directeur van een van de op de farmaceutische gezondheidsmarkt gerichte divisies van het Springer Concern. Dus we krijgen daar heel veel vitaliteit, inzichten ook van een grotere speler als Springer mee aan boord. En ik ben heel blij dat daarmee ook het managementteam weer afgerond is. Zoals u weet hebben wij 1 statutaire positie. Uiteraard is dat een kwestie van statuten en ook hoe onze supervisory board, de raad van commissarissen, daarnaar kijkt. Maar omdat het nog steeds een overzichtelijk centraal geleid bedrijf is, hebben wij wel een voorkeur voor dat model. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet als team opereert. En het kernteam, zoals ik dat misschien mag zeggen, bestaat natuurlijk dan toch uit de CEO die bovendien, dat ben ik, de uitgevers aanstuurt. En aan zeg maar de andere kant de CFO, heel belangrijk, met operations en IT in de portefeuille. En sales en marketing, die zich vooral op de afzet richt. Nou, dat betekent als Steve Dane terugtreedt dat er natuurlijk lokaal toezicht op het kantoor in Boston moet zijn door iemand die wij vertrouwen, begrijpen. Die ook weet wat het is om op afstand met Nederlanders te werken, want dat zijn we toch nog over een deel. En Marie Sheldon, zeer ervaren uitgeefster, oorspronkelijk Kluwerstal, later ook Springer, die zal die taken van Systeem overnemen. En wat ik u al zei, de door onszelf opgeleide en gekneden Lisbeth Canes is in Singapore neergestreken, rapporteert aan mij en coördineert eigenlijk in Zuidoost-Azië, maar ook China, alle activiteiten. Het blijkt dat als je effectief de markt wil ontwikkelen daar, dat je niet alleen over verkoop moet praten, dan moet je ook over uitgeven. Wat is het voor u als universiteit om met een partij als Bril in zee te gaan, die brug naar die westerse wereld die u wil bewandelen? De strategie is eigenlijk niks aan veranderd. Je ziet wel kleine bewegingen zoals u weet. Wat wij interessant vinden is dat we zo langzamerhand toch echt ook toetreden tot een groep van cloud IT bedrijven. Cloud staat voor geen computers in huis, alles bij derden en dan via het internet bereikbaar. Dat geeft je een nog lichtere infrastructuur qua IT en dat willen we heel graag. We willen heel graag een bedrijf zijn wat zich met toepassingen bezighoudt en niet met de garage zelf. We rijden liever dan dat we monteur zijn. Een ander ding wat misschien wat anders zal komen te liggen dan de afgelopen jaren is, u weet, we hebben nogal wat cash gestopt ook in ontwikkeling van uitgeefplatformen, digitale platformen. Dat zullen we ook blijven doen, maar we hebben nu zo langzamerhand de kans om dat geld vooral te stoppen in activiteiten die typisch Des Brils zijn. Dus dan moet u denken aan vreemde talen, aan typografie, aan dingen die ons onderscheidend maken. En als het om relatief eenvoudige boeken en tijdschriften, hoofdstukken en artikelen gaat, dan gaan we proberen om dat zeg maar elders onder te brengen en daar in ieder geval zelf geen investering in te doen. Wat we ook doen, we zullen winstgevender moeten worden, we zullen moeten streven, meen ik nog altijd, naar een ideale EBITDA-marge van zo'n 20%. Ik heb altijd eerder gezegd, daarna begint de ijle lucht, want dan ben je heel erg winstgevend. Niet dat we daar bezwaar tegen hebben, maar dat is untested territory voor humanities-uitgevers. STM-uitgevers weten wel hoe het daar is, maar de geesteswetenschappen niet. Maar we blijven wel dat als streefgetal hanteren. Daar hoort ook een rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen van 15%. Als we helemaal ideaal draaien, dan is dat iets wat erbij hoort. Daar hoort ook een gross margin van zo'n tussen de 70% en 75% bij. Dat zijn allemaal een soort kerngetallen waarvan je weet dat die bij elkaar horen. Nou, dat is nog altijd onze financiële ambitie. Maar om dat ook te halen op momenten dat de groei hapert, zul je nog preciezer naar de bijdrage en de omzet per medewerker moeten kijken. Daarom heb ik die hier ook maar eens genoemd. We zullen dus doing more with the same. De ondernemingsraad weet dat ook. We zullen liefst op een prettige manier moeten proberen dat onze productiviteit echt stijgt, ook als de markt tijdelijk aarzelingen laat zien. Het dividend. Ik heb begrepen van sommigen u dat u daar waardering voor heeft. We hebben gemeend dat dat een verantwoord dividend is. Wij luisteren toch ook goed naar de verwachtingen die bij dit bedrijf over dit bedrijf leven. En het is toch, als het kan, een licht groeiend dividend wat een beetje stabiel is. Wat ook een attractief rendement oplevert. Als je dat over de afgelopen 10 jaar bekijkt, dan was dat rendement ook zo'n 4,5%. Nou, dat is het nog. Een koersrendement van tegen de 10%, dus bij elkaar opgeteld, willen we graag dat attractieve aandeel blijven, die toch in kwaliteit en in eigen groei blijft investeren. Alhoewel ik weet dat sommigen van u een keuzedividend op prijs zouden stellen, hebben we ervoor gekozen om dat opnieuw niet te doen. De verwatering wordt door ons gezien als een voor sommigen van u groter probleem. Vandaar dat het een geheel in contanten voorgesteld dividend is. En we hebben een sterke balans. En zeker, zeg maar, in sommige periodes van het jaar, als er veel ontvangsten zijn van klanten, abonnementenontvangsten, dan willen we graag die ruime kas gebruiken om agressief te blijven investeren in acquisities en in organische groei. Op zich is het denkbaar dat er nog eens extra uitgekeerd wordt, maar wij zouden heel graag onze middelen willen aanwenden voor die op de toekomst gerichte groei. Dat betekent dat we ook niet die middelen willen aanwenden voor een aandeleninkoopprogramma. We zijn ook wel heel klein en al niet zo liquide. Zien eerlijk gezegd ook een beetje op tegen de insider trading, andere problematiek die je toch al snel krijgt. Dus wij wouden dat heel graag aan de grote broeders overlaten en daar zelf maar van afzien. Mag ik voorstellen dat ik doorga met de financiële presentatie of wilt u nu al wat kwalitatieve vragen? Als ik snel niet cijfers ga oplezen die u zelf al lang heeft gelezen, dan ziet u wat er gebeurd is. Onze bruto marge die steeg dan al wel licht, maar het zat hem natuurlijk in de kostenkant en in de vaste kosten. U heeft gezien dat wij, nadat we de voorlopige resultaten hadden aangekondigd, dat nog iets naar boven hebben kunnen bijstellen. Maar dat was in consultatie met de accountant gedaan. Onze boekhouding is zodanig op orde en snel, dat wij ook heel snel naijlende inkomsten konden zien. En die waren materieel, dus vandaar dat we die oorspronkelijke winstwaarschuwing iets hebben kunnen optrekken naar gelijkblijvende winst. Maar kwalitatief was er natuurlijk wel een probleem. En alhoewel die netto winst dan hetzelfde is gebleven en dus ook de winst per aandeel, zijn we echt niet tevreden. Dat hoop ik dat u dat van ons aanneemt. Wij vinden het altijd wel belangrijk om te kijken hoe die groei, dat kleine meetje groei wat er was, dan is opgebouwd. Wij streven nog altijd in tijden van lage inflatie naar een organische groei. Meer verkoop, meer product. Eventueel een product wat een hogere prijs kan krijgen van zo'n 3-4%. Vroeger was dat 6. Maar met nauwelijks inflatie zie je dat de aankoopbudgetten van bibliotheken minder snel stijgen. Dus dan denk ik dat wij best voorlopig mogen settelen voor zo'n 3-4%. Nou, dat was het vorig jaar niet. En dat is eigenlijk ook precies die maand december die ons zo tegenviel. Wat we doen is, we rekenen uit wat de totale groei was. Dan zetten we de dollar 2013 op de dollar 2014. Of andersom. En dan zien we dus wat het currency effect was. Dan weten we vrij precies wat de acquisities hebben bijgedragen. Dat tellen we in de eerste 12 maanden van hun bestaan. Want daarna wordt het heel lastig om een acquisitie nog te ontwaren in onze hele portefeuille. Dus van beneden naar boven rekenend hebben we gezien dat we eigenlijk nog maar net 0,5% echt eigen serieuze organische groei hadden. En dat is niet goed genoeg. Als je kijkt of er toch nog wel wat aardigs over te zeggen is, dan ben ik erg blij dat ik dat wel kan. We zullen zo direct ook nog eventjes kijken naar de recurring effecten. Maar wat voor ons ongelooflijk belangrijk is, is ook een financieringsbron van het bedrijf, dat is de omzettijdschriften. En die is keurig netjes gegroeid. Ik heb u al gezegd, dat is voornamelijk onder IFRS ook, omdat we echt strikt de publicatieprogramma's hebben nageleefd. Maar dat zag er helemaal niet ongezond uit. Wat voor ons belangrijk is en voor u ook, is de vraag wat is vervolgomzet en wat niet. Dat kunnen we zo langzamerhand vrij precies onderscheiden. En dat is nog niet zo simpel, omdat sommige tijdschriften wel degelijk een eenmalig karakter hebben. En sommige boeken een vervolgorder effect kunnen hebben. Dus we moeten dat wat uit elkaar halen. En als je er zo naar kijkt, dan heb je het eigenlijk over de abonnementenomzet. Die toch ook voor ons doen. Gezond is gegroeid. U ziet dat we daar toch zo'n 5% groei hebben kunnen realiseren. Ik heb u al gezegd dat als we moeten kijken naar wat ons mogelijk dwars zit of kan helpen, is natuurlijk uiteindelijk een sterkere dollar in onze grootste markt is goed voor de koopkracht van Amerikaanse bibliotheken. Laat daar geen misverstand over zijn. Daar zijn we ongelooflijk blij mee en het heeft jaren geduurd. Ik hoop dat die dollar sterk blijft. Ik ben er zeker van dat dat goed voor het bedrijf is. Maar of dat op korte termijn met ons hedging en risicomijdend gedrag direct helpt, is de vraag. Dus ik heb u een paar vraagtekens gegeven. Dat zijn bijna morele vraagtekens. Als je gewend bent om je kosten en je prijzen in euro's te laten luiden, en dat doen wij, dan vertaal je je europrijs naar een dollar. Als de dollar sterker wordt, dan zou de dollarprijs nu naar beneden moeten. De vraag is, zit de Amerikaanse bibliotheek daarop te wachten? Kunnen wij misschien toch dat voordeel voor de Amerikanen een stukje daarvan naar onszelf toerekenen, zodat we wat agressiever prijzen in een markt die wat robuuster wordt? Dat is mijn vraagteken. Dat hebben wij nooit gedaan. We hebben altijd heel eerlijk overgestoken van euro naar dollar. Maar bij een sterkere dollar zou je dat kunnen overwegen. Dat is puur resultaat, als je dat doet. Het enige maar wat ik daarbij op wil merken is, eerlijk duurt het langst. Je kan niet natuurlijk jaar na jaar van policy veranderen, want dan word je zo'n opportunist, dan gaat je reputatie in de markt eraan. Dus dat is heel iets waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. Het geldt in mindere mate ook wel voor ons beleid om, aangezien we zo'n grote omzet in dollars hebben, hebben we ook geprobeerd om zoveel mogelijk kosten in dollars, de natural hedge, te laten vallen. Nou, dat is nu iets waar we ineens niet zo erg blij mee zijn. Want die dollars, ik zei dat al bij de payroll in Boston, die komen hard aan in euro's. Dus misschien moeten we, waar dat kan, bij leveranciers zeggen dat we van de dollar bijvoorbeeld toch liever naar een andere currency willen om de scherpe kantjes van die dollarstijging aan de kostenkant te remmen. Niet zo makkelijk, maar het zijn wel dingen waar we naar kijken. Wat we in ieder geval niet willen opgeven, is ons beleid om die enorme schommelingen in de verlies- en winstrekening af te dekken met hedge accounting. Dat doen we goed. Itse heeft mij ook gezegd dat wij de perfect hedge hebben. Dat is een goed rapportcijfer van de accountant. Dus de boekhoudmethode die we hanteren, de afdekking via termijncontracten, rolling, werkt allemaal. En we willen dat eigenlijk niet opgeven, want als je dat wel doet, dat lijkt leuk, maar dan krijg je ongelofelijke swings in je resultaat en dan begrijpt echt niemand meer wat er aan de orde is. De balans, dat is natuurlijk altijd een momentopname. Ik wil daar ook toch graag bij Bril op wijzen. We zijn, goed of fout, niet een bedrijf wat echt op kwartalen stuurt en zelfs niet altijd heel precies op einde jaar. Dus wat nog wel eens wil helpen is om jaren bij elkaar op te tellen en dan door twee te delen. Dan krijg je eigenlijk meer de trendmatige kant te zien. Dus als er bijvoorbeeld aan het einde van het jaar x hoeveelheid leveranciersfacturen ligt en dat meer is of minder dan het jaar ervoor, wil nog niet zeggen dat we ineens een beleidswijziging binnen het bedrijf hebben. Als u kijkt naar hoe het eigenlijk gaat met de hele balans van het bedrijf, dan ziet u dat dat teruglopen van die winstgevendheid vervelend is. Maar er blijft nog steeds een oersterke balans over. Dat willen we ook graag, dat hebben we ook nodig om zeg maar toch langere termijn projecten te blijven doen. Als u kijkt naar de kostprijs, dan weet u dat de afgelopen jaren voor ons een probleem is geweest. Dat heeft voor een heel groot deel te maken met het feit dat wij technologie zijn gaan veranderen. In plaats van oplages met een offsetpers en een binderij te maken, werken wij nu per stuk, per bestelling. Dat geldt voor boeken en tijdschriften. Voor bijna 90% intussen van alle boeken ook. Dat hebben we technisch nauwkeurig voor elkaar. Er komen echt prachtige boeken uit. We krijgen daar allerlei lof voor. Alleen wat we nog steeds niet helemaal hebben geabsorbeerd, is de extra kosten die je nodig hebt om met losse leveringen in plaats van één doos uit het magazijn te werken. Daar zitten meer kosten aan. En die zitten ons dwars. En die zorgen er eigenlijk voor dat voor een belangrijk deel die verdere margeverbetering die we ook aan de kostprijs willen zien, dat die een beetje aarzelt. Aan de royalties hebben wij wel eens vrees dat wetenschappers, met name als het gaat om niet zozeer royalties als wel redactioneel werk, een hogere prijs vragen. Maar uiteindelijk hebben we dat eigenlijk allemaal nog wel redelijk onder controle. Maar dus een kleine verslechtering van de marge, die loert altijd om de hoek. Ik hoop dat we ook de komende jaren, als ook een deel van onze platforminvesteringen, die ook in die technische kosten terechtkomen, als die wat terug kunnen nemen, dat we uiteindelijk wel weer die weg naar boven, naar verbeterende marges zullen vinden. Het probleem, zou ik bijna zeggen, althans de uitdaging moet je dan volgens termen van IBM zeggen, zijn de personele kosten. Die zijn fors gestegen. Dat heeft een aantal redenen. Eén daarvan, en dat ziet u ook in het aantal FTE's, is dat wij een heel bedrijf hebben overgenomen, Rodopi. We hebben dat wel gedaan met de uitdrukkelijke uitspraak dat wij de totale headcount van 6,5 terug willen brengen naar 4. Want we willen naar die gemiddelde omzet per medewerker toe. En dat betekent dus dat in die periode dat we absorberen en integreren, wij naar productiviteitsverbetering van dat programma toe willen. Maar dat is een van de redenen geweest waarom die headcount is opgelopen. Ik zei u al, dat zit verder niet in de overhead. Het heeft wel gezeten in product- en formuleontwikkeling. Die Bril Research Perspectives, die hele reeks nieuwe tijdschriften, daar is één personeelslid in Boston actief mee bezig. De open access beweging kost ons interne allocatie van mensen. En we hebben onze acquisitiestaf onder leiding van Sam Bruinsma hier ook in de zaal, achter bijna bij de vertaalkabine verstopt, hebben uitgebreid, omdat we met een Duits talige, maar internationaal opgeleide collega, om ook met name in Duitsland meer business naar ons toe te halen. Dat kunnen acquisities zijn, maar dat kunnen ook overeenkomsten, vertaalovereenkomsten zijn met bedrijven daar. Moore Seebeck, voor wie dat weet, Metzler, dat zijn bedrijven met wie we eigenlijk een vruchtbare praktijk ontwikkelen. Wat heel leuk daarbij is, is dat dat niet alleen vertaalproducten zijn, maar een aantal van die uitgeverijen willen niet zelf een internet aanwezigheid bekostigen. En die zetten hun Duitsstalige spullen op onze websites. En dus hebben ze langzamerhand, ja, op een hele elegante, rustige manier een behoorlijke positie in die Duitsstalige markt daar gekregen. En uiteindelijk is dat misschien wel jachtterrein nummer 1 voor Bril. In de Duitsstalige markt zijn heel veel Gründliche, uitstekende wetenschappelijke uitgeverijen, vaker familiehanden, waar wij nog wel eens een enkel oogje op hebben. Er zijn met de operationele kosten ook nog wel een paar andere dingen op te merken. In het jaar 2013 hadden we een vrijval op de voorziening debiteuren van 50.000. En vorig jaar moesten we die ton op Zwets, eerder genoemd, afschrijven. Nou, dat zijn dan toch voor zo'n klein bedrijf behoorlijke swings. Die anderhalve ton hakt er dan bij ons ook wel weer in. Datzelfde geldt voor het huurcontract van het Rodopi-pand in Amsterdam. We wisten bij acquisitie dat we daaraan hingen, aan vasthingen. Maar je kan dat niet op je balans zetten of negeren. Je zal dat gewoon door je verlies- en winstrekening heen moeten laten lopen. Dus ik meld u dat ter verdere nuancering van het verhaal. De fulfillmentkosten liepen op, omdat de omzet gelukkig dan al een heel klein beetje is gestegen. Als je kijkt naar die personeelskosten en detail, dan heb ik wel gezegd dat dat gedeeltelijk ligt door autonome stijgingen. Mensen krijgen een treetje erbij, anciëniteit. De cao's zijn redelijk rustig, maar je merkt toch bij een iets aantrekkende conjunctuur dat er wel je enige druk op komt, opwaartse. Dit niet te vergeten. Ik ben blij dat we die pensioenen hebben opgelost. Dus ik denk dat we wel een basis hebben die we goed kunnen monitoren en verder kunnen beheersen. Aan het werkkapitaal hebben wij één hele belangrijke eis gesteld, is dat dat niet sneller mag stijgen dan onze omzet stijgt. En wat ziet u? Dat is nog niet helemaal waar we het willen hebben. Sterker nog, there is work to do. En alhoewel je dat wel wat kan uitmiddelen, ik zei al net dat er altijd wat toevalligheden in zitten, is dit niet de trend die wij willen. Als wij zo'n lage omzetgroei hebben, dan willen we ook niet dat werkkapitaal zo snel stijgt. We hebben wat debiteuren zien oplopen. Ik denk dat dat nou echt een toevalligheid is. Wat niet toevallig is, is dat de deferred income is opgelopen. Dat zijn vooruitontvangsten op tijdschriftenabonnementen. Daar zit een lichte, maar in ieder geval gezonde groei in. En wat u ook ziet, is dat de voorraad gereed product, de bovenste lijn, afneemt. En dat heeft puur te maken met het feit dat wij printing on demand doen. Wij maken geen oplages meer die daarvoor jarenlang in een magazijn moeten liggen. Dus we zien dat het werkt. Wat nog niet goed onder controle is, is de bijhangende operationele kosten van die productiemethode. Aan de contentkant ziet u groei. U herinnert zich dat een deel van wat wij aan nieuw product maken ook de balans op gaat als, noem het maar, digitale rechten. Dus alle kosten die je moet maken om een digitaal bestand te creëren. En omdat wij zowel in work in progress als ook in toevloed van nieuw product blijven investeren, ziet u dat dat oploopt. Dat kunnen wij ons op termijn alleen maar permitteren als ook die omzetgroei er komt. En dan moeten we dus niet een aantal jaren hebben zoals het afgelopen jaar, waarbij ineens die topline, die omzet, stagneert. Hier ziet u dan precies wat er gebeurd is. U ziet dat ondanks de overname, de takeovers, en dat is met name Rodopi, dat toch zeg maar die aantallen boeken, helaas nog onverkocht, dat wel redelijk onder controle is. wij halen er meer uit dan we erin brengen. Die production is zeg maar wat er van de binder en van de leverancier afkomt. Dus we beginnen daar grip op te krijgen. Aan de cashflow kant zitten daar een aantal bijzondere opmerkingen bij. Met name bij de belasting die betaald is in 2013. Was door min of meer toevallige redenen. We hebben toen wat posten opgeschoond die toen due waren geworden. Was het toen wat hoger. In 2014 wat lager. Waar we op moeten letten, niet dat dat een ramp is, maar het zou wel jammer zijn, is dat we eind 2015 niet nog een flinke portie belasting moeten betalen. Als we geen kans hebben gezien om een boekwinst van een paar jaar geleden om te zetten in een vervangende investering. Ik zeg uit mijn hoofd dat we nog ongeveer 2 miljoen ruim hebben staan, waar we een uitgestelde belastingverplichting hebben. Die belasting is natuurlijk in onze verlies- en winstrekening al lang verwerkt, maar cash out zou het fijn zijn als we gewoon dat geld kunnen gebruiken om te ondernemen. Dus ik wijs daar nog eventjes op. Vanuit die operating activities ziet u dan dus waar ons probleem zit, die winstgevendheid, want die heeft daar direct mee te maken. De investeringen, dat is een flink sommetje. Dat zijn natuurlijk acquisities, dat zijn ook investeringen in intangibles en in platforms. U ziet dat er een flinke portie aan dividend vorig jaar is uitgekeerd. En zoals u weet is het ook ons voorstel om dat dit jaar nog te overtreffen. Die investeringen, ik zei u al dat wij eigenlijk van plan zijn om te kijken of we dat de komende jaren wat rustiger aan kunnen doen. Of er niet al een aantal dingen op de markt beschikbaar zijn die we niet meer zelf hoeven te ontwikkelen. Dat zou heus een slok op een borrel schelen en dan maken we nu wel geld vrij om juist die dingen te ondersteunen waar Bril zo bijzonder in is. Het was een flinke som vorig jaar. Ik heb eerder gezegd dat ik denk dat ons investeringstempo binnen de marges zo van de jaarlijkse afschrijvingen zou kunnen blijven liggen. Ik heb een lichte hoop dat dat ietsje beter kan zijn. En dat we dus met minder investeringen, diepte-investeringen, in die platforms toe kunnen. Dan wil ik niet het gras voor de voeten van de accountant, de heer Spiesens, wegmaaien. En zeker niet de laatste keer dat hij wellicht het woord tot u voert. Maar ik wil u toch zeggen welke dingen er zijn aangemerkt aan de Raad van Commissarissen en aan het management om te verbeteren. En dat zijn nogal wat IT-gerelateerde dingen waarbij het puur gaat om controle. Zijn de juiste geautoriseerde mensen daarbij betrokken? Voor ons was ook heel belangrijk dat wij een actieve verkoopstaf hebben die natuurlijk enige vrijheid van handelen moet hebben in het veld als het gaat om maken van deals. Maar dat levert natuurlijk, als je niet uitkijkt, een wat informeel proces op. Als een verkoper een heel mandje met producten in één deal moet gieten, ja, welke korting heeft hij dan precies gegeven op welk product? En er is toch wel behoefte om dat preciezer te kunnen meten. Nou, we hebben een vinkje gekregen van de accountant, want we dat aanzienlijk hebben verbeterd. Dat betekent ook dat Steve Deen en Peter Koeberg gaat dat ongetwijfeld ook doen, moet tekenen voor zaken die buiten de autorisatie, procuratie van verkoop vervallen. Er zijn dus nog een paar dingen die moeten gebeuren. Hier ziet u ze. En ik denk dat de accountant daar nog op terug zal komen. Er zijn ook een paar nieuwe zaken gekomen. En de eerste, die is ook direct met hoog risico genoemd. En die heeft te maken met het feit dat wij nu snel en vroeg weten welke licentieinkomsten er van derden voor elektronisch product zijn gerapporteerd. Maar dan moet je ook nog weten of dat alles was. En je moet het ook kunnen controleren. En dat is, daar zijn we afhankelijk voor een groot deel van anderen. En ik denk heel begrijpelijk dat de accountant heeft gezegd dat heb je niet onder complete controle. Dus daar is werk aan de winkel. We hebben in het werkoverleg wat ik met uitgevers heb, met de uitgeversdirecteuren heb, hebben wij een verslaglegging. Maar het is toch voor iedereen en alles prettiger als er een bepaald soort formulier is waar niet alleen de discounted cashflow berekeningen en de market scope zijn benoemd en een productbeschrijving, maar waarbij ook de handtekeningen zijn, zodat je later ook nog eens een keer kan zeggen, nou, wat is er met dat project nou precies gebeurd? Waar weken onze verwachtingen nou precies af? Dus het is dus meer structuur, meer controle in de uitgeefpraktijk, met name voor de grote online projecten. Dan een minder even belangrijke, denk ik, is hoe zorgen dat we absoluut weten dat als er voorraad wordt geshredderd, oftewel vernietigd, wat helaas soms moet, dat dan ook helemaal conform het boekje en controleerbaar gebeurt. En dan nog een IT-punt. Ik wil u heel snel richten op waar wij naartoe willen. We willen eigenlijk twee dingen. Dat is ook omdat we ons risico willen beheren. Als het zo is dat een deel van de wereld naar open access gaat, en open access is vooral een service gerelateerde activiteit, dan moeten we daarin meedoen. Als onze klanten dat willen, universiteiten dat willen, dan willen we daarvoor openstaan. Maar dan willen we wel graag dat men kiest voor Bril, omdat het dat een kwaliteitshuis is. Dus wij willen in die open access niet zozeer alleen maar kijken naar, krijgen we daar geld voor, maar zijn het ook betekenisvolle artikelen en boeken die we dan produceren. Dus we willen de brand Bril benadrukken. Daarnaast willen we graag het geld stoppen in activiteiten die er anders misschien niet geweest waren. Zo'n boek als dit, wat uniek is en ons ook een enorme voorsprong in de markt geeft, dat doe je alleen maar als je middelen en mensen hebt om in dat soort typische proprietary, zoals dat heet, content te investeren. Dus wij willen graag bijzonder blijven en dat benadrukken. Maar we kunnen dat alleen maar als we winstgevender worden, terug naar het pad waar wij willen zijn. En daarvoor zullen we aan de kostenkant en aan de omzetkant wat moeten doen. We hopen, willen er niet afhankelijk van zijn, maar we hopen dat we passende acquisities kunnen doen. We kijken daar niet naar primair als een investeringsmaatschappij. Uiteraard rekenen we en willen we dat iedereen daar wijzer van wordt. Maar we willen toch ook dat we een coherent beheersbaar bedrijf blijven met een coherente portefeuille. Dat betekent dat we dus niet in allerlei uitgeefactiviteiten zouden stappen waar we verder niks te betekenen hebben. Als een investment case, we zullen toch de neiging hebben om te kijken naar zeg maar de samenhang van onze programma's. Om te kijken of we op die manier onze positie en schaal kunnen uitbaten. Ik eindig met iets wat u al min of meer uit een trading update had gehoord. Het eerste kwartaal leverde eigenlijk geen bijzondere verrassingen op. We zijn kalm, zoals ik het in het Nederlands zei, begonnen. As expected in het Engels. Wat wij belangrijk vinden is dat we toch kans zien met elkaar om de hele tijdschriftenportefeuille te laten groeien. Dat ook de verlengingen zich netjes gedragen. We hopen dat er toch meer aandacht komt voor die open access, want daar hebben we nou zo onze moeite voor gedaan. Daar zijn we zo netjes voor gepositioneerd. Dus laat ze maar komen. We hebben deals met de Vrije Universiteit in Amsterdam, met de Universiteit van Nijmegen, de Radboud Universiteit. We zijn in druk gesprek met Max Planck, met de Wellcome Trust. Dus er zijn absoluut mogelijkheden. Maar in de humanities loopt het niet zo hard. En het loopt buiten Nederland en Duitsland ook een beetje minder hard dan je soms zou denken. Wij verwachten niet direct iets, kunnen dat zeker niet kwantificeren. Maar we weten dat een lokale aanwezigheid in Azië voor ons een heel belangrijk verschil zal maken. Dan moet u niet alleen aan China denken, waar we zeer actief zijn. Moet u ook aan Indonesië denken. Moet u ook aan Iran denken. Moet u dus aan een heleboel landen denken met een ongelooflijk potentieel, wat er de afgelopen jaren eigenlijk niet is geweest. Daarmee wou ik graag mijn stukje besluiten. En ik weet dat er nog een aantal slides van de accountant zijn.
Ja,
nu? Als het goed is, gewoon drukken.